Arnoud, ga jij wel eens in het weekend naar de tantes met je kinderen of gewoon zelf?
In het weekend? Nee, dan is hij dicht.
Ja. Ja, nee, maar ik weet dat Jaap wel in het weekend bij de tandarts is geweest. Dus, of misschien was het wel een congres.
Oeh.
Er waren 600 tandarts of zoiets, weet ik veel hoeveel.
Hey, en trouwens, sorry, maar waren ze ook allemaal zo'n heel mooi gebit en zo? Of was, ik heb ook wel eens begrepen met longartsen dat die zelf de grootste rokers zijn.
Nou, ik weet wel dat toen ik binnenkwam, kwam ik tegen een tafel met allemaal muffins en koekjes en weet ik veel wat allemaal.
Lekker suikerhoudende dingen allemaal. Dat je gebit gelijk denkt.
Voor bij de koffie, ja, dat doen ze dan weer wel. Ja.
Moet drie keer poetsen.
Ja. Hey Bart, even een andere start van de show. Ben je op de fiets naar de studio gekomen?
Ja, always. Nederlands fietsland.
Tuurlijk.
Ja, ik ben wel altijd dat ik... meestal we nemen het natuurlijk altijd in de ochtend op. Althans, voor ons is dat natuurlijk. De luisteraar die weet het uiteraard niet. Maar meestal is het de kids naar school. Mm-hmm. En dan snel op het fietsje door naar kantoor. Alle spullen klaarzetten. En dan fris en fruitig de show starten.
Nice. Hey, ik heb natuurlijk oudere kinderen, hè? Dat weet je wel. En in de tijd dat die jong waren, vroeger, waren elektrische bakfietsen waren nog helemaal niet zo'n ding. Maar ik heb het idee dat ik die nu heel veel in het straatbeeld zie. Heb jij dat ook?
Ja, nee, zeker. Nou, eerlijk gezegd, ik ben toegetreden tot de familie van de bakfietsen.
Ja.
Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik was altijd wel trots op het manueel fietsen. Dus gewoon zonder ondersteuning. En op een gegeven moment had ik eerst één kind. Ik dacht, nou, dat lukt nog. Twee ook wel. Drie lukt op zich ook allemaal nog wel. En zeker nu die de jongens nog niet zo groot is, kan die gewoon in de draagzak op die fiets. En dat gaat eigenlijk allemaal wel. Maar op een gegeven moment dacht ik, het is nu wel het moment. Ik zeg van, voor langere afstanden is het gewoon wat meer comfort. Dus toen dacht ik van, ik ga voor de bijl.
En wat voor elektrische bakfiets heb je dan?
Eerlijk gezegd heb ik er recent eentje gekocht en dat is Mats. Dat is eigenlijk niet nog een heel bekend merk. Je hebt heel veel de Urban Arrows en nog een paar van dat soort merken. En ik vond die eerlijk gezegd niet heel erg mooi. En ik wilde gewoon wat anders. En dat is eigenlijk allemaal een tweewieler. En ik dacht, doe eens gek, doe een driewieler. Mm-hmm. Vond ik eigenlijk ook al gewoon leuk, anders, rijdt lekker. Veel laad ruimte, is toch handig met drie kids en spullen.
Yes. En Mats, dat is niet heel ontoevallig, ook de sponsor van een podcast over voeding geworden, toch?
Ja, zeker. Overigens, het is een sponsor. Het is niet zo dat wij nu opeens een bakfiets hebben gehad en dat we daarvan zeggen van, we gaan nu even heel veel promo maken ervoor. We hebben gewoon netjes ervoor betaald. We willen toch een beetje die onafhankelijkheid hebben en houden. Maar het was wel dat we er eentje kochten en dat we toen in gesprek met elkaar raakten. Dus zodoende zijn ze nu een kwartaalsponsor eigenlijk van deze show. Die hebben een aantal weken geleden voor opgeroepen. Nou, en dat heeft effect gehad.
Leuk. En dan nu terug naar de show. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van I'm a Foodie is er natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart.
Ja, zeker. Ja, net nog even voor de vakantie, hè, jongens, want de meivakantie staat voor de deur. Dus,
zeker.
Okay. Ja, nog eventjes de laatste show. Dus volgende week dan is er eigenlijk geen show. Dus dat dan moeten mensen met deze show doen nog voor de vakantie.
Precies. Ja, en het is komende zaterdag op Koningsdag. Ja. Kan ook.
Ja, ook nog. Ja.
Dan gaan we allemaal oranje tompoes eten en zo. We hebben weer een broodje Jaap voor je over de actualiteit. Praten we een kwartier ongeveer. Hebben we Jaap Seidel voor nodig? Hoi Jaap.
Hi, goedemorgen.
Ja, en we hadden het al eventjes over zoetigheid en gebit en tanden. We lazen afgelopen week een artikel in onder meer The Guardian, maar dat stond waarschijnlijk in veel meer media, over Nestlé. Die voegt suiker en honing toe aan zuigelingenmelk, maar dan in veel armere landen en niet hier. Kun je daar iets over toelichten? Waarom doen ze dat? Hoe zit dat?
Dat is natuurlijk weer naar aanleiding van een rapport. En er zijn allerlei richtlijnen afgesproken dat er geen suiker toegevoegd wordt aan babyproducten. En een organisatie heeft gekeken hoe dat eruit ziet. En die hebben allerlei babyproducten dan bekeken. En dan blijkt dat toch vooral in arme en middeninkomen landen en zo, dat daar wel veel suiker in allerlei kinderbabyproducten zit. En dat is eigenlijk al heel lang het geval, want er zijn ook al rapporten geweest over suikerdrankjes voor peuters enzovoorts, waar ook veel toegevoegde suiker in zit. En ook ja, een derde van de babyvoedsel wat in Engeland verkocht wordt, dat is ultra bewerkt onzinvoedsel, wat je eigenlijk niet moet geven aan een baby. Dus ja, die industrie rondom die babyvoeding, dat is een probleem, omdat dat onder andere dus ook leidt tot het voorkeur voor zoet en het bestendigen van die zoete voorkeur. En dat betekent eigenlijk ook dat kinderen al in een vroege leeftijd al problemen met hun gebit krijgen. En hun gewicht natuurlijk ook, maar dat gebit, dat is iets wat vooral in de jonge leeftijd ook al heel cruciaal is.
Ja, en waarom doen ze dat? Dat is om te zorgen dat lekker, ze meer verkopen?
Ja, dat is toch omdat baby's van nature zoet lekker vinden. Als ze pas geboren zijn, zelfs al voor de geboorte, vinden ze zoet lekkerder dan bitter en zuur. Mm-hmm. En als je dat maar blijft bestendigen, dan zal die voorkeur voor zoet dus ook blijven. Hè, want die is in het begin van het leven heel erg nuttig. Omdat moedermelk een beetje zoet en vet is. En dan moet je dat vooral heel erg lekker vinden als baby. Ja. Maar daarna hoeft dat niet meer, want dan heb je dat eigenlijk niet meer zo nodig. Maar als je dat maar steeds krijgt op allerlei momenten, ook als je verdrietig bent en je hebt pijn of je hebt iets goeds gedaan of wat dan ook, dan word je natuurlijk ook weer getroost met iets of beloond met iets zoets. Mm-hmm. En zo worden kinderen eigenlijk een beetje aan die zoete smaak gewend. En als je dat al heel vroeg doet, ook met die babyproducten, dan blijft dat natuurlijk gewoon zo doorgaan. Dan willen die kinderen later ook gaan ze zeuren om zoete drankjes en zoete toetjes en zoete ontbijtgranen enzovoorts. En dat is iets waarvan we weten dat UNICEF dat al een paar jaar geleden onderzocht heeft, dat bijna alle producten die voor kinderen gemaakt zijn, eigenlijk niet in de schijf van 5 passen. En dan geldt het over ontbijtgranen, de toetjes, de reepjes, de drankjes, de snackjes, het maakt eigenlijk niet uit wat. Die voor kinderen gemaakt worden, dat zijn de minst gezonde. En daar zit het meeste suiker in. En dat begint dus al op heel jonge leeftijd.
Is het overigens dat Nestlé hiermee gelijk op hun vingers zijn getikt?
Nou, nee. Want om de zoveel jaar komen er allerlei rapporten en artikelen uit. En ja, die industrie die gaat gewoon door. Het verkoopt gewoon goed.
Ja, maar daar zit geen sanctie aan?
Nee, blijkbaar niet. Het zijn heel veel van die vrijblijvende afspraken die gemaakt zijn richtlijnen. En dat geldt in Nederland eigenlijk ook. Dat als je je niet aan de richtlijnen houdt, dan is daar geen enkele sanctie op.
Ja.
Waarom naar arme landen?
Hoezo kiezen ze dan voor arme landen? Hebben ze daar nu toevallig als eerst gezien? Of gebeurt het misschien ook wel gewoon in Nederland uiteindelijk in producten?
Nee, in Nederland wordt er veel meer op toegezien. Zeker uit die babyproducten, dat er geen toegevoegde suiker in zit. In die peuterproducten en kinderproducten is dat al niet het geval, maar juist die babyproducten, dat wordt goed in de gaten gehouden door allerlei organisaties en die zijn gewoon minder actief op dat terrein in arme landen, want die zijn veel meer bezig met de honger en met allerlei andere urgente zaken die daar spelen. En dat is van oudsher eigenlijk ook altijd het geval, dat Nestlé eigenlijk ook heel erg intensief babyvoeding promoot in juist ook arme landen.
En je noemde eigenlijk twee gevolgen. Ten eerste, het heeft negatieve gevolgen als je meer suiker toevoegt voor het gewicht van het kind. Ja. En voor het gebit.
Dat gebit, dat is denk ik heel boeiend. Ik was bij het Ivoren Kruis afgelopen weekend, waar ze het hele dag hadden over de toestand van de gebitten van kinderen. Mm-hmm. En dat is toch best alarmerend. Hè? Ik had het mezelf niet eens zo gerealiseerd, maar toch 40% van de 11-jarigen en 70% van de 17-jarigen en 80% van de 23-jarigen hebben karies tot in het tandbeen op het ogenblik. Mm-hmm. En ongeveer de helft van de 23-jarigen heeft ernstige slijtage tot in het tandbeen. Dat wil zeggen dat het glazuur van de tanden is afgesleten. En dat zijn natuurlijk hele alarmerende getallen. En dat heeft natuurlijk van alles te maken met de voeding.
Is er tijdens het congres ook verteld wat daar dan de oorzaak van zijn? Moet ik het dan hebben over energiedrankjes of sowieso suikerhoudende dranken, zoals de cola, de Fanta, de Sprite, noem het allemaal maar op?
Nou ja, voor die caries heeft dat natuurlijk over het algemeen veel te maken met de suikerhoudende producten waar we het net over hadden. We weten dat de bacteriën die suikers omzetten tot zuren en dat je daarmee gaatjes krijgt. Wat ook het geval is dat heel veel van die drankjes die we maken voor kinderen, dat die ook juist heel erg zuur zijn, hè, daarnaast. Die hebben een pH zo ongeveer van maagzuur. Dat is echt zo. Hè? Dus er zit heel veel fosforzuur bijvoorbeeld in frisdranken. En die drankjes die zijn zodanig zuur en worden frequent gedronken, dat daarmee het tandglazuur geleidelijk aan oplost. En ja, dat krijg je niet meer terug. Hè? Dat is een ingewikkelde, dure operatie als je tanderosie wil gaan repareren. Kijk, een gaatje in je gebit, dat kun je nog vullen. Maar tanderosie, dat is een lastig probleem. Dus het is een groot volksgezondheidsprobleem. Ook omdat, en dat werd ook benadrukt op dat congres, die mondgezondheid die hangt heel sterk samen met allerlei andere chronische welvaartsziekten. Zowel mentale gezondheid als fysieke gezondheid als het immuunsysteem. En dat heeft ook te maken met de inflammatie. Hè? Dus inflammatie in je tandvlees, dat hangt weer samen met een hoog risico op hart- en vaatziekten. En zo zijn er allerlei verbanden weer, waardoor we eigenlijk het heel serieus moeten nemen. En wat ook interessant is, is dat we hebben het eigenlijk altijd alleen maar over suiker en zuur als het om die tanden gaat. Omdat het zo'n direct idee is. En fluoride natuurlijk. En fluoride, dat is nog niet zo makkelijk uit je voeding te halen. Maar dat zit wel in thee bijvoorbeeld. Dus dat is rijk aan fluoride. Maar wat we ons niet zo realiseren is dat fosfor en kalium en calcium en ijzer en vitamine A, vitamine D, vitamine C ook heel belangrijk zijn voor een goede mondgezondheid. En dat heeft te maken met inflammatie, dat heeft te maken met opbouw van tanden en het gezond houden van tanden. En als je eigenlijk kijkt naar wat mensen het beste kunnen eten en kinderen ook het beste kunnen eten voor hun mondgezondheid, ja, dan is dat verse groenten en vis en korengraanproducten en al dat soort zaken. En dan lijkt het alweer een beetje op de schijf van vijf.
Precies, de schijf van vijf doe je eigenlijk ook gewoon voor een gezond mondgebied.
Ja, ja, en dat realiseren weinig mensen zich, denk ik, dat ook die bijvoorbeeld, we hebben het wel eens over het microbiome, daar gaan we het binnenkort weer over hebben, toch Bart, in het najaar?
Zeker, we gaan de luisteraars nog helemaal lam praten over het microbiome en voeding en leefstijl en gezondheid.
Maar dat gaat bijna altijd over het maag-darmkanaal, of in ieder geval over de dikke darm. En er zitten ook bacteriën in je mondholte en ook dat microbiome is heel sterk geassocieerd met allerlei ziektes zoals obesitas enzovoorts. Dus dat is best wel interessant om dat wat verder uit te diepen. Maar wat in ieder geval ik als conclusie heb meegenomen van dat congres, is dat we eigenlijk veel te veel aandacht hebben voor alleen maar overgewicht, maar veel te weinig aan die mondgezondheid. Heel veel mensen vinden een gezond en goed gebit ook heel belangrijk, ook voor hun kinderen. En ja, die producten die allemaal op de markt worden gemaakt voor kinderen, bevatten dus allemaal veel te veel toegevoegde suikers. Ze zijn vaak te zuur. Ze bevatten juist te weinig van die voedingsstoffen die allemaal nodig zijn voor het opbouwen van een gezond gebit. We komen er langzamerhand achter, deels bij COVID ook, dat een gezonde voeding en een gezonde leefstijl zo belangrijk zijn, ook voor een goed immuunsysteem. Het is ook belangrijk voor mentale gezondheid. Het is ook belangrijk voor diabetes, hart- en vaatziekten, kanker enzovoorts. En het is ook belangrijk voor een goede mondgezondheid. Dus we moeten daar toch, denk ik, als Nederlandse bevolking veel meer aandacht voor vragen, ook voor de politiek. Ja, want we laten het een beetje op zijn beloop, maar dat ruïneren van de gebitten van die kinderen, je kunt zeggen, dat zal de industrie heel vaak doen, dan moeten ze maar beter poetsen. Maar ja, dat is natuurlijk toch een beetje een doekje voor het bloeden, zal ik maar zeggen.
Is het overigens, die statistieken die jij noemde, is dat zeg maar het resultaat na bijvoorbeeld 15 jaar inname voor al dat soort eten en drinken? Of is die termijn al een stuk korter? Dat je eigenlijk al best wel in een korte termijn al zoveel schade kan aanrichten aan je mondgezondheid? Omdat pijn en zere kies, dat is denk ik voor heel veel mensen herkenbaar. Dat je misschien een klein gaatje hebt en dat je daar al veel last van hebt. Hè? En met kouwen of dat je hoofdpijn ervan krijgt. Of dat je gewoon even gewoon niet lekker in je vel zit. Dan heeft dat al zo'n snelle relatie met je zijn. Hoe snel ontwikkelen die?
Dat gaat al heel snel. Want wat die kindertandartsen eigenlijk signaleren, is dat ook die melkgebitten van die kinderen eigenlijk al heel erg vaak aangetast zijn. Dus dat betekent dat ze al op hele jonge leeftijd echt een slecht gebit hebben. En dan denk je, ja, maar die tanden gaan eruit en komen weer nieuwe. Maar dat is dus ook geassocieerd. Hè, slechte melktanden, toestand, dat is natuurlijk geassocieerd met ook een heel slecht gebit en de opbouw van een nieuw gebit. En ja, ik denk toch dat het ontstoken tandvlees en slijtage van die gebitten enzovoorts, dat is toch wel iets wat door tandartsen wel gezien wordt. Maar tandartsen zijn over het algemeen niet van de voedingsvoorlichting of zo. Hè. Je kunt wel een blaadje meegeven. En daarom is er denk ik toch wel veel meer aandacht nodig, ook in die mondgezondheidszorg, om dingen te signaleren en eventueel ook een diëtiste bijvoorbeeld bij die kinderen neer te zetten.
Maar wat zou je als ouder moeten doen? Want er was onlangs ook een artikel, voor mij was het een onderzoek van TNO in samenwerking met een arts over dat kinderen van strenge ouders, dat daarvan het gebit slechter is dan die van de ouders die minder streng zijn. Dus kennelijk streng zijn voor je kinderen is dan ook niet de oplossing. Maar wat dan wel?
Nou, in datzelfde onderzoek werd eigenlijk ook gezien dat dat heet dan positief opvoeden, zal ik maar zeggen, of responsief opvoeden. Dus met je kinderen meedenken en goed nadenken en het op een bepaald moment uitleggen ook waarom dingen belangrijk zijn. En het ook laten zien wat de gevolgen zijn. Dat is wat anders dan maar steeds alleen maar streng toezien op tandenpoetsen en dat soort zaken. En nog niks mogen, geen suiker mogen en dat soort dingen. Dan zie je dat kinderen dat uiteindelijk toch wel krijgen. Ze gaan dan ook heel erg schuldig voelen. Dat gaan verbergen voor hun ouders. Dus ja, dat is niet de manier waarop we dit moeten doen. Maar dat responsief opvoeden, dat is wel iets wat heel erg belangrijk is ook bij het aanleren van gezond gedrag. En dan moet je dus ook als ouder het goede voorbeeld geven. En dat is voor heel veel ouders ook nog best wel lastig.
Werd er nog op het congres ook nog aangegeven wat nou het juiste moment is van tandenpoetsen? Want ik haal het zelf echt altijd een beetje door elkaar heen. De ene keer had ik volgens mij begrepen, je moet het voor het eten gaan doen. Die andere zegt weer, nee, juist weer na het eten.
Je moet het na het eten
is daar doen. Nog een relatie ergens?
Nou ja, kijk, wat ik nog wilde zeggen trouwens is dat 65% van de kinderen, voordat ze een vast gebit hebben en klachten hebben met hun tanden, komen helemaal nooit bij de tandarts. En dat wil zeggen dat de tandarts het ook vaak pas te laat ziet. Hè? Dus die ziet het pas als die gaatjes er zijn, als dat tandglazuur zodanig is aangetast dat de ouders denken, we moeten misschien toch eens gaan. En heel veel ouders denken dat dat geld kost. En wat ook veel ouders niet weten is dat het gratis is. Hè? Voor kinderen tot een bepaalde leeftijd is de tandarts gewoon gratis. Dus ze moeten ook wel vaker gaan. Hè? Zodat je wat beter kunt opletten op die problemen die langzamerhand gaan ontstaan. Maar dat tandenpoetsen, ja, kijk, die zuren en die suikers en de kleverige dingen die aan je tanden plakken, die moeten natuurlijk eraf gepoetst worden. En dat is, dat moet je zorgen dat je tanden weer schoon zijn. Hè? Want juist die toffies die aan je tanden kleven, dat suiker, hè, dan wordt dat zuur direct natuurlijk geproduceerd door bacteriën. En dus moet je goed poetsen na het eten.
Yes, duidelijk verhaal. Volgens mij wordt het tijd om dit onderwerp dan af te sluiten. En dan ga ik jou vragen, Bart. Heb je tot slot van deze aflevering, of heb je nog een vraag over voor jou?
Ik had nog even een hangende vraag. Dat was eigenlijk even in relatie tot het onderwerp. We hebben het ook al vaak gehad over kids marketing. Waren daar nog ontwikkelingen op, Jaap? Want dat houdt daar natuurlijk ook een beetje in verband. Ja, met al die ongezonde meuk voor kinderen.
Ja, nee, er moet natuurlijk een verbod komen op die kindermarketing. Want kinderen die eten zoveel suiker omdat die producten er allemaal zijn. Maar ook omdat ze heel aantrekkelijk verpakt worden. En omdat ze heel aantrekkelijk worden neergezet op allerlei plekken. Kinderen die al op iPad zitten, want dat doen ze ook al op babyleeftijd. Die zien ook voortdurend dat soort reclames en zo. Dus daar moet echt ook wat aan gedaan worden. En ik begrijp, en daar moeten we het er misschien een volgende keer al over hebben, dat er wel een soort van wetsvoorstel in de maak is. Of dat het ooit gaat halen vanwege het demissionaire karakter van het kabinet, dat weet ik niet. Maar er wordt wel heel erg nu over nagedacht in de politiek.
Yes, dus er is iets broeiende, zeg maar.
Yes, gelukkig wel.
Helemaal goed. Heb jij tot slot van deze aflevering nog iets vanuit Amifoodie wat je wilt toevoegen, Bart?
Nou, de huishoudelijke mededeling is waar we eigenlijk ook mee begonnen, is dat we de aankomende 2-3 weken hebben even geen broodje Jaap. Dus ja. Vanwege de meivakantie. Dus dat is eigenlijk 1. En 2 is van, mocht je een voedingsprofessional zijn, huisarts, wellicht een tandarts of een diëtist of leefstijlconsulent. We hebben een heel mooi congres dat we organiseren op dinsdag 15 oktober in Amersfoort. Dat gaat over voeding, gezondheid en het microbioom. Dus mocht je denken, hey, daar wil ik wat meer over weten, check eventjes een link in de show notes voor alle laatste informatie. We zijn net gestart met de early bird. Dus als je denkt, hey, cool, check het eventjes. En dat was het eigenlijk. Ja, ik wil nog meer promo maken, maar voor vandaag is dit wel even voldoende. En heel veel plezier met Koningsdag eigenlijk, alle mensen.
Yes. En wil ik nog even zeggen, vond je dit nou een interessante aflevering? En ken je mensen voor wie dit ook een interessante aflevering is? Bijvoorbeeld omdat ze kinderen hebben en een beetje aan het stoeien zijn met wanneer poets je? Of is dat nou belangrijk en waar is het nou precies goed voor? Stuur deze aflevering door. Dan kun je een gesprek voeren met veel meer nuance en inzichten. Dankzij dit broodje Jaap. En geef sterretjes in je podcast app als je dit een leuke podcast vindt. Hopelijk 5, maar minder mag ook, maar hopelijk 5. Laat een recensie achter, helpt anderen ook om ons te vinden. En hoe meer luisteraars, hoe meer beter. En tot slot nog even vriendvandeshow.nl/POV. Vriendvandeshow.nl/POV kun je ons vrijwillig financieel steunen. Dan rest mij om jullie te bedanken. Dankjewel Bart.
Yes, dat is meer dan genoegen.
En dankjewel Jaap.
Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer.
Jij dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.
Yes, later.